Heb je vandaag toch weer iets langer op je telefoon gezeten dan je wilde? Al die apps lijken leuk en gratis, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Dat komt omdat niet jouw belang voorop staat, maar dat van hun aandeelhouders. En dat kan anders. Wil je een internet ontdekken dat niet ontworpen is om je zo lang mogelijk online te houden en je data verkoopt? Kom 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Daar leer je meer over een internet gebaseerd op publieke waarden. Meer weten? Kijk op publicspaces.net.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Sievert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Sievert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
In the year of America's birth, in the coldest of months, a small band of patriots huddled by dying campfires on the shores of an icy river. The capital was abandoned. The enemy was advancing. The snow was stained with blood. At a moment when the outcome of our revolution was most in doubt, the father of our nation ordered these words be read to the people. Let it be told to the future world that in the depth of winter, when nothing but hope and virtue could survive, that the city and the country, alarmed at one common danger, came forth to meet it. America, in the face of our common dangers, in this winter of our hardship, let us remember these timeless words. With hope and virtue, let us brave once more the icy currents and endure what storms may come. Let it be said by our children's children that when we were tested, we refused to let this journey end, that we did not turn back nor did we falter. And with eyes fixed on the horizon and God's grace upon us, we carried forth that great gift of freedom and delivered it safely to future generations. Thank you. God bless you. And God bless the United States of America.
Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen aflevering 115. We hebben iets nieuws. Een betrouwbare bronnenwebsite voor vrienden van de show. Ja, ja. Die site maakt het makkelijker om te reageren op de afleveringen. Je kunt er zelf reacties op zetten. En waarschijnlijk gaan we je ook wel eens vragen of je vragen hebt voor een toekomstige gast. Die kun je dan zelfs inspreken als je wilt. En als je de site ziet, dan zie je waarschijnlijk ook aan de vormgeving dat het er een beetje app-achtig uitziet. Zo'n app komt er uiteindelijk ook. Ik weet alleen nog niet wanneer precies. Ga maar eens kijken op vriendvandeshow.nl/bb. Ik zal aan het einde van de aflevering dat adres nog even herhalen. En die site heeft ook de mogelijkheid om je dankbaarheid voor Betrouwbare Bronnen te laten blijken via een donatie. Dan maak jij dus ook Betrouwbare Bronnen mede mogelijk. Er is alles om gevraagd door luisteraars of dat niet zou kunnen doneren. Nou, bij deze. En dan nu naar ons verhaal van deze aflevering. We hoorden net Barack Obama in zijn inauguratiespeech. Hij citeerde de father of our nation, George Washington, en die had zijn tekst destijds weer van een ander, van Thomas Paine. En we gaan het in deze aflevering hebben over Thomas Paine en zijn boek uit 1791, nu vertaald in het Nederlands, De Rechten van de Mens. Welkom, PG.
Dag Jaap.
En welkom ook Pirmin Oldeweghuis, die de luisteraars misschien nog wel kennen uit aflevering 90, toen we het hadden over bijzondere, opmerkelijke voorverkiezingen in de Verenigde Staten. Welkom, Pirmin.
Dankjewel, Jaap. Leuk om weer terug te zijn.
Want Pirmin, toen PG mij zei, we moeten het heel snel gaan hebben over Thomas Paine, en ik leg dadelijk uit waarom we dat gaan doen, samen met PG, toen zei hij ook meteen, daar moeten we Pirmin ook bij uitnodigen. Want Pirmin, je hebt iets met Thomas Paine.
Nou ja, als Amerikanist, Jaap, heb ik mij eigenlijk voornamelijk gericht op die vroege Amerikaanse geschiedenis. Dus dan heb je Jefferson, Franklin, eigenlijk al die belangrijke figuren. Maar als je gewoon eigenlijk echt wat meer de politieke teksten uit die tijd, die komen vaak van de hand van Thomas Paine. En die zijn ook gewoon leesbaarder, gericht ook op om verandering te creëren. En dan niet op een soort van manier zoals een staatsman dat zou doen, maar veel meer iemand die een campagne aan het voeren is. En dat maakt het gewoon razend interessant.
Voor veel Nederlanders zal de naam Thomas Paine even graven in het geheugen zijn of een bezoek aan de bibliotheek veroorzaken. Maar jij studeerde in Amerika. Jij kwam hem vaak tegen.
Ja, het is een van de sleutelfiguren eigenlijk in het Amerika van de 18e eeuw. En hij heeft daar eigenlijk vooral een rol gespeeld om die revolutie aan te jagen. Dus in die rol als een journalist, als een schrijver van pamfletten, is hij degene geweest die eigenlijk de boel heeft weten op te ruien tegen de Britse koning. En om die manier eigenlijk de Amerikaanse revolutie in een stroomversnelling te brengen.
PG, juist nu is Thomas Paine heel interessant, want we hebben het de laatste dagen eigenlijk alleen nog maar over rechten van de mens. Want het gaat over bijvoorbeeld racisme in Nederland.
En we hebben het over het Amerika van nu, dat in een diepe politieke en misschien zelfs wel constitutionele crisis is. En we hebben het over overheden wereldwijd, ook in Nederland, die door de coronacrisis ook een enorme greep nu op economie en samenleving hebben. En mensen zich soms vragen, ja, wat betekent dat bijvoorbeeld op langere termijn voor de burgerrechten? Denk de discussie over Hongarije ook op dat punt.
Ja.
Nou, denk ook even aan dat mensen zeggen van, ja, ik heb een populistisch verhaal, ik zet de tegenstellingen op, ik claim te spreken namens het volk. Allemaal van dat soort onderwerpen. Dan zit je meteen in het hart van de pamfletten, de boeken, de artikelen, de ruzies waar Thomas Paine zijn hele leven mee bezig is geweest.
We hebben ons als burgers redelijk snel neergelegd bij het feit dat onze overheden ons richtlijnen gaven en soms zelfs ook verboden uitspraken. In het ene land meer dan in het andere. Soms ook landen die buurlanden zijn. Maar we moeten inderdaad er goed over nadenken van hoe lang willen we dat handhaven? Hoe lang is het noodzakelijk om het te handhaven? En we moeten natuurlijk zeker ook voorkomen dat overheden misbruik maken van de situatie door de burgers dingen op te leggen waar we als burgers niet meer van afkomen. Mariette Hamer die zei het mooi in de vorige aflevering van Betrouwbare Bronnen. Die anderhalve meter samenleving is een middel, maar moet geen doel zijn.
En net op dat moment verschijnt dus de allereerste vertaling van een van de grote werken van Thomas Paine, The Rights of Man, getiteld in het Nederlands De Rechten van de Mens. Dat boek is uit 1791. Hij heeft een soort vervolgdeel in 1792 opgeschreven. En is nu voor het eerst in modern toegankelijk Nederlands vertaald door Jabik Veenbaas en verschenen bij de Wereldbibliotheek.
Het is een boek van bijna 400 pagina's. En toch makkelijk leesbaar en helder geschreven. Ja, het is natuurlijk ook de nieuwe vertaling. Want er is ooit een Nederlandse vertaling geweest in de tijd van Thomas Paine zelf. Maar zo'n vertaling is eigenlijk niet meer te lezen.
Nee, dat is, we zouden nu zeggen, een oud en ook moeilijk leesbaar Nederlands. Een van de meest verrassende dingen als je Thomas Paine zijn werk bekijkt, is dat hij voor mensen van nu, en het Engels wat hij toen gebruikte, dat was een heel toegankelijk, soepel, nou ja, per min zei het ook al, soms heel fel. En laat ik zeggen, het is niet altijd zeg maar hele nette taal die hij gebruikt, maar daardoor dus buitengewoon spannend. En ik wil Jabik Veenbaas, en dat heb ik geloof ik een keer eerder gedaan in Betrouwbare bij een andere vertaling, weer even een geweldig compliment geven. Hij heeft dus in toegankelijk eigentijds Nederlands die vlotheid van Thomas Paine gehandhaafd. Het is dus geen saaie vertaling daardoor geworden. En tegelijkertijd merk je, dit is niet de taal en de zinsbouw zeg maar, van typisch van het Nederland van nu. Het is een 18e eeuwer. Ik zal je één voorbeeldje geven, bladzij 157 van het boek, waarin Thomas Paine iets zegt over een van zijn, ik mag wel zeggen, pet projects, namelijk het bestrijden van de monarchie. Want daar had hij een broertje dood aan koningen. En dan zegt hij het volgende, in de vertaling van Veenbaas. Als er iemand bestond die zo ontzettend veel wijzer was dan alle anderen, dat zijn wijsheid noodzakelijk was om een land te instrueren, zou er iets voor de monarchie te zeggen zijn geweest.
Ja, hoewel die daar, ik heb me ook een beetje ingelezen in Thomas Paine, ook wel weer een strijd met zijn eigen redenering komt. Hè, want het kern van de monarchie is natuurlijk de erfelijkheid. En ja, die haal je hiermee niet weg.
Nee.
Dat was ook een reden waarom die tegen de republiek zei, tegen waar wij nu wonen, dat gebied. Ja, dat is eigenlijk geen republiek, want dat stadhouderschap is erfelijk.
Ja, hij zei dus, monarchie is idioot. Want het kan niet zo zijn dat er als het ware door erfopvolging altijd maar weer een genie, hè, waar het land absoluut het van moet hebben. Denk aan iemand als Thomas Jefferson, ook George Washington, ook op die manier vereerd werd. Maar ja, dat zijn toevalstreffers van onze lieve heer. Dat is niet verzekerd via erfopvolging. Waarbij hij dan natuurlijk ook keek naar de geschiedenis van de Engelse monarchie. Hij maakte zich niet geliefd hiermee.
Pimmen?
Sterker nog, PG, in Common Sense, een van zijn, eigenlijk zijn doorbraak, om het maar even zo te zeggen, zegt hij van, je hebt soms zelfs dat je, bij koningen weet je het nooit zeker, want voor je het weet, ruil je een leeuw in voor een ezel, waarmee hij natuurlijk op die erfelijkheid doelde. En dat laat ook gelijk zien dat zijn pen best wel scherp was en dat het niet altijd zo netjes verwoord was zoals jij net uit de doeken deed, PG.
Ik zou bijna zeggen, dit is een oproep aan Jabik Veenbaas om Common Sense ook te vertalen. Gezond verstand. Het is iets van 50 bladzijden, dus dat moet te doen zijn.
We hadden het over de rechten van de mensen. We hebben het nu over Common Sense. Er zijn dus verschillende geschriften van Thomas Paine die in deze aflevering langs zullen komen. Nog even om het af te maken, de Nederlandse boeken over Thomas Paine. Ik kwam een bloemlezing nog uit 1992 tegen, waar onder andere Gerry van der List aan gewerkt heeft, die ook te gast is geweest in Betrouwbare Bronnen. Toen hadden we het over de geschiedenis van de VVD. Dat is een bloemlezing uit verschillende werken van Thomas Paine. En in 2009 heeft Dirk Verhofstadt, een filosoof, maar ook de broer van de Belgische liberale leider in het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, een boek geschreven over het liberale denken van Thomas Paine. Ja, tot zover de Nederlandse geschriften.
Dit is Betrouwbare Bronnen.
Is het misschien leuk dat ik iets begin te vertellen over het leven van Thomas Paine? Want behalve dat die boeken zo interessant zijn en zijn denken en ook zijn radicaliteit boeiend zijn om over te discussiëren. Het levensverhaal van Thomas Paine, het is een avonturenfilm. Echt. Ik begin. Hij was, had een beetje lagere school, zouden wij zeggen. Meer niet. Want hij was uit een heel gewoon, wij zouden nu zeggen, arbeidersambachtsmilieu.
Ja, dus hem trof het lot wat eigenlijk iedereen uit zo'n milieu toen trof.
En dan heb je het dus over 98% van de bevolking. Dus een beetje school en een hoop ambitie. Hij was 13 en toen ging hij dus met zijn vader op het werk. En wat deed hij met zijn vader? Zij maakte korsetten. Ja, iemand moet hij doen. En dat was in die tijd natuurlijk een belangrijk kledingstuk.
Ja, zou elke luisteraar nog weten wat een korset is?
Daar ga ik dan wel even uit. Maar het was iemand van 12 ambachten, 13 ongelukken. En na een, avontuurlijk jong bestaan als tiener, werd hij zeg maar in de 20 douaneambtenaar. Toen had hij al 2 ongelukkige huwelijken achter de rug. Maar hij werd douaneambtenaar. En je zou denken, dan heb je een ambtelijke baan. Dan heb je een beetje zekerheid. Maar Thomas Paine was Thomas Paine. Dus wat ging hij doen? Hij ging campagne voeren binnen het vak van de douane in Engeland. Tegen de ongelooflijke corruptie bij de Engelse douane. Hij maakte zich dus onmiddellijk buitengewoon geliefd bij zijn bazen. Dit is een punt dat in dit verhaal, Pyramid zal het kunnen vestigen, met enige regelmaat terugkomt. Thomas Paine was een geweldige ruziemaker en een eigenwijs en een radicaal. Maar hij had, je zou kunnen zeggen, het hart misschien wel op de goede plaats.
Want hij had dus wel een zeer diep rechtvaardigheidsgevoel.
Ja, ik zou wel willen zeggen dat Thomas Paine, ruziemaker, het is natuurlijk altijd lastig om dat nu terug te breden, niet of het in zijn karakter zat, maar het was wel vanuit altijd een soort van overtuiging over bepaald onrecht dat plaats had. En tot hij daarom eigenlijk in conflict kwam met de bestaande belangen. Vergelijkingen ook tot, en misschien komt dat wel ook voort vanuit zijn achtergrond tot eigenlijk rijkdom en een soort van de aristocratie met hun rijkdom die dan ook nog erfbaar is. Dat zag hij als een soort van groot kwaad dat alleen maar leidde tot een, ja, een groep mensen die totaal niet open stond voor principes als vrijheid.
Ja, dus je zou het psychologisch misschien op zijn eigen jeugd kunnen terugvoeren.
Het was een man die controverses zocht. En dat was gevoed zeker door zijn gevoel voor rechtvaardigheid. Misschien zelfs nog meer dan voor vrijheid. Is een beetje mijn analyse. Nou, hij ging dus heibel maken binnen de douane. En heeft onder andere dus een stuk gepubliceerd. Want schrijven en publiceren, dat zat er ook bij hem in. En die zei, kijk, als de koning de salarissen van de ambtenaren van de douane niet fatsoenlijk verhoogt, dan maak je die mensen corrupt. Dus de wijze waarop de overheid de douane organiseert en betaalt is een uitnodiging tot corruptie. Nou, je begrijpt. Dan had hij geluk, want hij had inmiddels in zijn politieke discussies en wat dan niet, was hij bevriend geraakt met de vertegenwoordiger van de Amerikaanse staat, dus kolonie van Engeland, Pennsylvania in Londen. En die lobbyde ook voor andere steden en voor staten, hè, die 13 koloniën daar in Amerika van de Engelsen aan het hof van koning George III. En die naam die kennen we natuurlijk allemaal. Die man, dat was Benjamin Franklin. Benjamin Franklin werd dus een vriend van Tom Paine in Londen. En die merkte, dit gaat met deze jongen niet goed. Die wordt straks een keer opgepakt. En hij heeft een goed hart, om maar zo te zeggen. Hij wil rechtvaardigheid. Franklin was ook zo'n man. En die heeft dus gezegd, weet je wat jij moet doen? Jij moet verhuizen. En Franklin heeft er dus voor gezorgd dat Thomas Paine naar Amerika verhuisde. En ook daar een baan kreeg.
Om te voorkomen dus dat hij uiteindelijk het slachtoffer zou worden van zijn eigen oprechtheid.
En van de, zeg maar, de monarchale tirannie van de Engelse koning. Inderdaad.
En natuurlijk als hij dan op reis gaat naar de koloniën. In wat wij nu Amerika en de Verenigde Staten noemen. Ja, onderweg moet hij op die boot. Dan is hij nog bijna dood gegaan aan de tyfus. En dan komt hij daar aan en Franklin had voor hem wel een baantje geregeld in Pennsylvania bij een krant. Franklin was zelf eigenlijk ondernemer, heel veel verschillende kranten in zijn bezit.
Een heel beroemde drukkerij had hij ook, hè?
Franklin was drukker, uitgever, daar verdiende hij zijn geld mee.
Schreef ook zelf veel.
En hij zag ook het schrijftalent van Thomas Paine.
Ja, in die zin dat hij een opstapje heeft geholpen. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om mee te nemen dat Thomas Paine zijn werken, die PG net ook aanhaalt, die kunnen we nu reconstrueren. Maar die waren totaal niet bekend op dat moment. Het was niet tot Thomas Paine als een groot publiek figuur die teksten schreef. Want dat kwam pas eigenlijk toen hij in de VS aankwam. Dus hij had die baan bij die krant en dan begon hij stukjes te schrijven. Die krant had opeens een veel radicalere toon ook dan dat hij ooit daarvoor had gehad. Bemoeide zich tegen politiek aan. En hij komt dus aan in Amerika in 1774. Aan het einde van het jaar. Dus de tyfus overleeft. Zijn baantje bij de drukkerij heeft hij. En Amerika in die tijd gaat eigenlijk, ja, in een versnelling steeds verder richting een crisis met de Engelsen aan de andere kant. Dus je krijgt allerlei verschillende wetten worden ingevoerd die belastingen verhogen op alles van papier, waar je natuurlijk die mooie boeken en pamfletten op kon schrijven, maar ook speelkaarten, heel beroemd voordeel de thee.
Ja, hoe stond hij tegenover
van de Boston Tea Party?
Hoe stond hij tegenover die toenemende vijandschap tegenover de Engelsen? Want hij was zelf Engelsman.
Ja, maar dat was natuurlijk heel veel van zijn generatiegenoten in die daar op dat moment waren. Daar had je er ook nog een flink aantal van die diezelfde manier natuurlijk ook die banden hadden. Maar hij kwam eigenlijk vanuit ook die corruptie die je zag bij die douane. Eenzelfde soort vorm van corruptie kun je het eigenlijk noemen. Had je ook gewoon in Engeland in het parlement. Waar iemand die in de House of Commons zat bijvoorbeeld ook een baantje had bij King George III. En dan zei hij van, ja, hoe kan dat nou? Dan kan zo iemand toch nooit opkomen voor diezelfde rechten. Nou, dat vond hij al erg. En dan was het ook nog eens een keer zo dat die kolonisten in Amerika, als zij iets geregeld wilden krijgen, bijvoorbeeld over die belastingen, dan konden ze niet zelf regelen in waar ze woonden. Dan moesten ze eerst weer per schip naar Engeland toe. En dan daar bij de mensen die daar dan weer in het parlement zaten, proberen hun punt te maken.
En zo had hij dus Benjamin Franklin dus leren kennen in Londen. Want Benjamin Franklin was een soort lobbyist, zou je zeggen, van Pennsylvania bij dus de politici in Londen. En dan begrijp je ook vandaar dat dus die kreet toen bij de Boston Tea Party, no taxation without representation. He, wij worden belast op van alles, maar mogen niet onze eigen vertegenwoordigers kiezen of aanwijzen of met hen in debat die maatregelen nemen. We zijn dus eigenlijk ja, een soort slaven.
De emancipatie schreed voort en het gevoel nam toe, dit kan zo niet heel veel langer duren.
Ja, en op die vraag van, maar hij was toch een Engelsman? Dat klopt, maar heel veel van zijn tijdsgenoten die zagen zichzelf ook echt als Engelsen. Alleen die leefden in Amerika. En Thomas Paine, als hij daar dan is, dan loopt het nog verder uit de hand. Je krijgt op een gegeven moment in 1775 tot ook de daadwerkelijke strijd begint. Dus dan zijn er gevechten ontstaan. Je hebt de Boston Massacre, de slag bij Concord en Lexington. Dat klinkt dan altijd alsof er honderdduizenden mensen zijn doodgegaan. Dat valt uiteindelijk wel mee. Maar het zijn de eerste bloedige interacties eigenlijk tussen een koloniale onderdrukker en de mensen die daar wonen.
Maar de koning van Engeland huurde bij de markgraaf van Hessen dus 15.000 soldaten. En die werden dus op schepen, Britse schepen, naar Amerika. Dus naar de kolonie van Engeland gevaren. Om daar dus de mensen te onderdrukken.
Ja, dus in feite Duitse soldaten.
Ja, er was dus ook sprake van grote desertie. Want heel veel Duitsstalige, zeg maar, Amerikaanse kolonisten.
Ja, want die waren er ook.
Die gingen dus in het Duits tegen die soldaten zeggen van jij laat je gebruiken door een koning. Ja, die van een wereldrijk, die van Engeland. En die betaalt jouw vorst ja, in Hessen een lekker bedrag. En een van zijn dochters kan met de prins trouwen daar. En jij moet hier in Amerika mensen doodschieten. Ja. Dat was, ook dat is iets dat, ik vertel dat daarom, dat je dat even tot je laat doordringen. Hoe mensen dus zich ook als ja, pionnen gebruikt
vinden. Ja, en waarschijnlijk hadden ze niet verwacht toen ze uit Hessen vertrokken, dat ze aan de overkant in hun eigen taal zouden worden aangesproken op wat ze aan het doen waren.
En dus dat tot veel van die soldaten doordrong. Als ik deserteer, dan kan ik als vrij man in die nieuwe wereld misschien een nieuw leven beginnen. Dus de desertie onder die Duitse soldaten, die Hessische soldaten, is een van de interessante thema's in dat Amerika van die 18e eeuw.
Maar dan kom je dus in eigenlijk op het moment dat hij zijn grote doorbraak beleeft met het boek Common Sense. En daarin
Thomas Paine.
En hij, zijn grote doorbraak met Common Sense is eigenlijk vanwege het feit dat hij de principes van een koning die onderdrukt en een bevolking die daar geen stemmen heeft, weet te verwoorden eigenlijk in een veel simpelere taal dan bijvoorbeeld de meeste politici van zijn tijd.
Dat hij komt dus met een soort democratische logica.
Ja, en vooral een anti-monarchie verhaal wat hij houdt. En hij gaat daar eigenlijk heel erg in op wat natuurlijk is niet natuurlijk heel erg kenmerkend voor zijn tijd. Hij beweerde zelf altijd nooit John Locke gelezen te hebben. Maar als je de verschillende schriften over die periode, hij moet het wel gekend hebben. En eigenlijk die theorieën meebracht, alleen zo opschreef dat de Amerikanen, als het aan ze werd voorgelezen of als ze het zelf lazen, het ook konden begrijpen.
En om een idee te geven, Jaap, Common Sense, dat pamflet kwam uit, januari 1776, en er zijn er in enkele maanden 200.000 van verkocht. In Amerika, in die koloniën. En als je nou nagaat, daar woonden toen nog geen 3 miljoen mensen. Dus dat was een ongekende bestseller. En had dus een enorme impact op de meningsvorming, zeg maar, over de toekomstige politiek en de staatkunde van die koloniën. Het is dus geen toeval dat letterlijk 6 maanden later Jefferson en Adams de Declaration of Independence schreven. Dat is dus in hoge mate beïnvloed geweest door de meningsomzwenking, zou je kunnen zeggen, onder die kolonisten.
Ja.
Het werkt daarbij in hele belangrijke mate van Thomas Paine.
Ja. Het mooie is ook dat jij noemt de Declaration of Independence. Tegelijkertijd heb je in Frankrijk de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Het was dus eigenlijk in de hele wereld gaande die gedachtevorming van zoals het ging, eeuwenlang, dat kan niet meer, dat is niet rechtvaardig. Daar moet iets anders voor in de plaats komen. En in verschillende landen, het oude Amerika, of ja, het nieuwe Amerika eigenlijk, maar voor ons het oude Amerika, in Frankrijk en ook in Nederland en ook in Engeland werd er gedacht, hoe gaan wij dat die nieuwe democratie, het woord werd misschien nog niet eens gebruikt, hoe gaan we die vormgeven?
Ik zal je een nog veel verrassender voorbeeld noemen. Weet jij wie een hele soort constitutie heeft geschreven met burgerrechten en alles? Geïnspireerd door mensen als Locke, door Diderot, door Montesquieu. Catharina de Grote van Rusland, de Tsarina, die dus een soort, bijna een soort grondwet voor Rusland schreef met burgerrechten en alles erop en eraan. De Tsarina, dat was een autocraat, ja, die vond dat je dus ook Rusland moest dat waren een soort edel bewind krijgen, maar dan natuurlijk wel, dit werd nu geschonken aan het Russische volk door de Tsarina. En uiteindelijk heeft dus de Duma, dus de vertegenwoordiger van de adel, heeft dat dus allemaal afgezwakt. Want die hebben allemaal gezegd, ja, dat is heel mooi en heel nobel van onze Tsarina. En ze is geïnspireerd door grote denkers. Maar wij hebben geen zin in de afschaffing van de lijfeigenschap voorlopig. Want die boeren zijn dom en slecht. Die moeten onderdrukt kunnen worden. En wij willen natuurlijk heel veel rechtvaardigheid. Maar we willen wel in de dorpjes. Wij als adel zijn wel de hoofd van de rechtbank.
Ja, je zag dus.
Oh,
ja?
Die spanning in Amerika met de Britten. Met het werk van Thomas Paine, dat dus nota bene de Tsarina van Rusland, de allermachtigste, ja, heerseres op aarde van die tijd, dat hij diezelfde ideeën probeerde dus nota bene in dat Rusland ook te laten landen.
Je zag dus dat wat je in de geschiedenis vaker hebt gezien, de elite of de industriëlen, die voelden wel aan hun water, er moet iets gebeuren, want anders worden we door de revolutie overlopen. Dus de Tsarina die had dat waarschijnlijk ook een beetje in haar hoofd. Ik moet iets doen. Maar toch, lijfeigenschap, de slavernij, de transatlantische slavernij, die werd eigenlijk pas ongeveer 80 jaar later echt afgeschaft. Hè. Die button die burgemeester Halsema vorige week droeg, daar stond het jaartal 1873 op. De feitelijke afschaffing, officieel was het 10 jaar eerder, maar de slavenhouders mochten nog even doorgaan. Maar het is dus 80 jaar later dan de tijd waar we nu over spreken.
Ja, en Paine, in een van zijn allereerste pamfletten, artikelen, toen hij dus net in Amerika was aangekomen, dus in Pennsylvania, dat baantje had van, dat Franklin geregeld had, toen heeft hij al een stuk geschreven, African Slavery in America. En hij beschrijft daarin hoe verschrikkelijk het lot van de slaaf is en hoe slecht dus slavernij is. Ja, als beginsel, als principe. En dat is een van zijn artikelen die hij maar onder een pseudoniem heeft gepubliceerd. Het pseudoniem overigens, wat hij daarvoor koos, en dat vind ik heel mooi. Justice and Humanity.
Werd het nog tijdens zijn leven bekend dat hij het geschreven had?
Over heel veel van de werk van Paine is nog steeds, zeker als ze voor common sense waren, is nog steeds lastig om definitief terug te herleiden of hij ze zelf geschreven heeft. Dat is gewoon niet altijd duidelijk.
Nee, het kwam in die tijd ook vaker voor, hè, dat mensen onder verschillende pseudoniemen schreven. Soms zelfs verschillende stukken op één pagina van een krant door verschillende auteurs, ogenschijnlijk, maar het was dezelfde.
Kranten werden in die tijd vaak volgeschreven door één of twee mensen.
Om te laten zien hoe radicaal Thomas Paine is met zijn common sense, is, je hebt dus de eerste gevechten zijn geweest. Heel veel Amerikanen zijn boos, natuurlijk op de koning. En dan krijg je de discussie. Wat moeten we nou gaan doen? Moeten we proberen weer vrede te maken met de koning van Engeland? En dan misschien wat extra rechten, een beetje zoals misschien Catharina de Grote dat had bedacht. Van nou, wat rechten hier en daar. Maar Thomas Paine zei, nee, dit is te laat. Het is te ver gegaan. Het is over. We moeten nu het koord doorknippen. Want als we het nu niet doen, dan zal het nooit gebeuren. En een monarchie is tegen de natuur, zoals eerder gezegd, wat hij vond. Dus we moeten het nu doen. We hebben net de ervaring, omdat we nog voor een koloniaal Engeland hebben gevochten, nog geen 20 jaar eerder. Dus we weten een beetje hoe dat moet. Als we het nu laten lopen, dan worden we weer ingepalmd en dan komen we nooit ervan los. Dus met common sense heeft hij echt gezegd tegen de Amerikaanse bevolking, en niet alleen tegen haar leiders, van nu is de tijd om het te doen. Zet zijn kracht in.
Dat heeft hij samengevat in een hele beroemde zin. Want hij was wel een one-liner man, ook als zeg maar journalist. We have it in our power to begin the world all over again. Dat is wat. Hè? Wij moeten als het ware als mensen de wereld opnieuw beginnen.
Ja, het interessante is natuurlijk dat de kolonisten die Amerika gingen stichten, die hadden ook al dat idee. Wij komen uit een wereld waarin wij heel veel dingen die wij belangrijk vinden niet ten volle konden beleven.
We mochten niet geloven wat we willen. Heel veel religieuze vluchtelingen ook.
En dat gaan we nu
en schrijven.
En dat gaan we nu in het nieuwe land, Amerika, wel doen. Hij sloot in feite wel aan bij het grondgevoel van de Amerikaan.
Dat hele idee. We hebben het er een keer samen ook al over gehad, Jaap. Onder andere die speech van Reagan. Dat Reagan als daar daarop teruggreep. De shining city on a hill. Dat hij zegt, Amerika is de grote uitzondering in de wereldgeschiedenis. Waar de mensen vanaf inderdaad nul de vrijheid weer hebben opgebouwd. En Reagan die daar ook zo heel retorisch enorm over kon vertellen. Dat hem dat zijn hele leven had geïnspireerd. Dat is dus ook Thomas Paine. Dus Thomas Paine is in zijn radicaliteit ook een inspirator dus van dat element van hoe Amerika zichzelf ziet. Inclusief van een niet zo hele linkse man als Ronald Reagan.
Want je kunt dus zeggen, inderdaad, Ronald Reagan, we noemden eerder Barack Obama, die ook schatplichtig is aan Thomas Paine. Hij is dus eigenlijk deel geworden van het Amerikaanse DNA, zou je kunnen zeggen.
We hadden het over Barack Obama, we hadden het over Ronald Reagan. Misschien het allermooiste bewijsstuk. George Washington. Op het moment dat de man helemaal nog niet wist dat hij president van een republiek, Amerika zou worden. Hij was generaal en was met zijn troepen bezig, die Britse soldaten, dus die Hessische mercenaries, zoals ze dat noemen, de Hessians, te bestrijden. En het was de ene nederlaag na de andere. George Washington was als generaal tegenover die Britten helemaal niet zo'n enorm succes. En op dat moment, in december 1776, is Thomas Paine op bezoek bij George Washington. In het kamp in de buurt van Trenton en Princeton.
Dus echt zo'n stoffig kamp met tenten en bewakers.
En hij schreef toen een artikel dat heette The Crisis. Dat ging hij publiceren na dus ook met Washington en zijn mensen gepraat hebben. En ik ga nu een stukje voorlezen van wat hij toen schreef. Want dat is een klassieker geworden in de Amerikaanse geschiedenis en ook de Amerikaanse politiek. These are the times that try men's souls. The summer soldier and the sunshine patriot will in this crisis shrink from the service of his country. But he that stands it now deserves the love and thanks of man and woman. Tyranny, like hell, is not easily conquered. Yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph. En toen heeft Washington, toen hij dus dat artikel, het ontwerp van Thomas Paine, te lezen kreeg, heeft hij het laten distribueren aan alle soldaten onder zijn commando. Hij zei, dit moeten jullie allemaal lezen, want this is why we fight. Daar vechten wij voor die onafhankelijkheid voor. Ook hier dus weer zie je dus dat Thomas Paine door zijn, mag ik bijna zeggen, common touch in de manier van schrijven, dus zijn journalistieke vaardigheden, zou hij bijna zeggen. Dus zelfs een man als George Washington, die bekend was, die niet heel veel emoties toonde altijd, dat hij zei, maar dit is het gevoel dat ik in het hart van elk van mijn soldaten wil. Wat jij zei, het DNA van Amerika, het zat dus al als het ware in het gevoel van George Washington. En toen was hij nog niet eens president. En we hebben het Ronald Reagan, die op diezelfde manier zich uitte van zo zie ik Amerika. En zelfs ook weer Barack Obama. Nou, drie toch zeer verschillende mensen. En alle drie fameus om hun gave van het woord.
Maar omdat ook nog, je zegt in het DNA, wat misschien nog het is een kleine sidestep, maar in het buitenlandbeleid van de Verenigde Staten, er is ook heel lang een idee geweest, en ik denk dat daaraan te relateren valt, het feit dat je je als kolonie hebt afgezet tegen de koloniale macht, zorgt ervoor dat je eigenlijk een soort van rare situatie creëert waarin je zelf nooit kunt gezien worden als een koloniale macht als je je buitenlandpolitiek bedrijft. Amerika definieerde zichzelf zo enorm als iets dat zich daar los van gemaakt had, dat het bijna onmogelijk was om zichzelf nog te zien als een land, toen het eenmaal een land was, dat op eenzelfde manier misschien ook wel dat soort zaken over de hele wereld aan het regelen was. Dus dat hele concept, het afzetten tegen het oude en ook dat oude Europese, dat is, je zou kunnen zeggen misschien tegenwoordig wat minder, maar toch zeker voor een goede 150 jaar een van de grote drijfveren geweest om het bij elkaar te houden.
Ja, het is en een stuk nationale identiteit.
Ja.
Wij waren een kolonie, we waren onderworpen en we hebben onszelf vrijgevochten. Tyranny like hell is not easily conquered. En we hebben de troost dat hoe groter de strijd, hoe glorieuzer de triomf. Dat is dat. Amerika is dus ook een triomf van gewone mensen over onderdrukking.
Ja, en Peermin, Het gevolg hiervan zie je ook terug in bijvoorbeeld het denken over America First. Hè, wat je bij Trump nu ziet, de president. Dat komt dus mede voort uit het idee, wij hebben als Amerika ooit afscheid genomen van onze Britse overheersers. Dan moeten wij niet ons met de rest van de wereld gaan bemoeien. We hebben genoeg aan onszelf. Laten we Amerika een mooie natie maken.
Dat sentiment is denk ik eeuwenlang al een politieke discussie in de Verenigde Staten. Of je het hebt over de Tweede Wereldoorlog, de Eerste Wereldoorlog. Deze discussie, even dus in een hele andere context uiteraard, maar vindt telkens opnieuw plaats. Van wat is de rol van de VS in de wereld?
Waar dan tegelijkertijd in de rest van de wereld vaak wel de kritiek is van, ja, maar jullie hebben ons eigenlijk cultureel gekoloniseerd. Want al onze jongeren die luisteren naar Amerikaanse muziek, et cetera.
Dat is niet de schuld van Thomas Paine.
En de rest van de wereld vraagt ook soms om hulp van Amerika. Denk maar aan de Tweede Wereldoorlog. Denk maar aan gedoe in het recentere Europa, waar toch Europa zelf niet uitkomt. En dan wordt er gehoopt dat de Amerikanen meedoen aan ingrijpen.
Een schitterende speech van nu presidentskandidaat Joe Biden... op de senaatvloer in de jaren 90, waarin op een gegeven moment in de oorlog in voormalig Joegoslavië.
Over zijn Bosnië-speech.
Ja.
Ja.
En dan staat hij daar en dan zegt hij, there's no moral center in Europe. En wat hij dan eigenlijk uiteenzet, is dat het eigenlijk de taak is van de Verenigde Staten, ook weer als die entiteit die niet in dat bloed- en bodembijna-achtige Europa vastzit. Tot alles gaat om die bloedlijnen en om etniciteit, et cetera.
En het oude nationalisme, wat natuurlijk in Joegoslavië ook weer heel, heel bloederig en gruwelijk bovenkwam.
Ja. Maar ook weer de allianties binnen Europa, wie welke partij steunde. En hij zei, there is no moral center in Europe. En de Verenigde Staten is de enige partij die dat kan leiden.
En dan zijn we tegelijkertijd weer terug bij het baken van licht dat Amerika ook wil zijn, de Shining City on the Hill.
Exact. Nou, we weten hoe het verder ging. Hè? Common sense, gezond verstand. Hè? Honderdduizenden verkocht. Dus een enorme soort golf van dit willen wij in Amerika. Leidt dus tot die onafhankelijkheidsbeweging. Dan is er een oorlog. Nou, Washington die, ja, hij verslaat de Britten eigenlijk niet. Militair. Maar toch wennen ze. Dus wat er dan gebeurt is dat hij blijft zich dan dus richten op hoe maken we van dat Amerika nou politieke succes. En een van de dingen die daarin zit is dat hij dan in 1780 publiceert hij het artikel Public Good. En Perlmin, dan doet hij iets waar jij het al eens vaker, als wij het erover hebben gehad, zegt van dat is iets wat Europeanen en Nederlanders misschien niet zo weten over Amerika. Namelijk dat tussen het moment van, zeg maar, 1780, 1783, dat Amerika dus onafhankelijk van Engeland werd. En het moment dat George Washington de eerste president werd, dat daar nog een tussenfase tussen zat.
Ja, men heeft enorm geworsteld met hoe men nou uiteindelijk moest samenwerken. En dat heeft veel discussie opgeleverd. En vooral ook heel beroemd de Federalist Papers natuurlijk, ja, over hoe gaan we dat nou organiseren? En Thomas Paine, ik denk dat je daarop doelt, PG, neemt daar telkens ook al zelf een voorschot op. Van je zou het zo kunnen inrichten en je hebt afgevaardigden nodig. Maar hoeveel dan en wie dan? En het was dus een heel erg, een soort van, je had men zag het ook als een stuk wit papier. En nu gaan we opschrijven wat de beste manier is om een overheid in te richten. En eigenlijk vooral een volksvertegenwoordiging in te richten. En Thomas Paine die was ook niet te beroerd om daar even zijn eigen bijdrage aan te leveren.
En die zegt dus dan in Public Good, wat Amerika nodig heeft, is we hebben die 13 staten, hè, die koloniën, die gaan nu allemaal zichzelf regeren. Tuurlijk, vrijheid, democratie, openheid, allemaal heel erg voor. Maar wil dat ooit nog wat worden, gezamenlijk, dan is er nodig een continental constitution. En dat was in 1780.
Dus een gezamenlijke grondwet zou je kunnen zeggen.
Voor het hele continent.
Basisrechten voor al die staten samen.
Voor het hele continent. En we weten wat er gebeurd is, Perlmin.
Dat is uiteindelijk gelukt, ja.
Dat zijn ze gaan doen.
En dit is ook een filosofie die je anno nu zou kunnen toepassen op de Europese samenwerking. Want we hebben niet voor niks die discussie gehad, tijd geleden in de Europese Unie, 2005... over een nieuwe grondwet waar Nederland toen per referendum tegenstemde. En toen mocht het geen grondwet meer heten.
Jaap, ik beloof jou. Aan het eind van dit gesprek met jou en met Pirmin zal ik voorlezen het slot van deel 1 van The Rights of Man in de vertaling van Jabik Veenbaas. Dat is bladzij 185, want dat gaat precies daarover.
We wachten in spanning af.
Dit is Betrouwbare Bronnen, een podcast met betrouwbare bronnen.
Ja, even ook weer over de persoonlijkheid van Thomas Paine, waar we het al even over hadden. Het was toch een beetje een aparte man, met een moeilijk karakter. Nou, zou je verwachten, hij schrijft dus die eigenlijk naar de toekomst wijzende, ja, radicale, inspirerende stukken. Washington zegt, elke soldaat van mij moet dat lezen. The Time That Try Men's Souls.
Een enorme eer eigenlijk.
Ongelooflijk. En je denkt, nou, dat Amerika is nu een onafhankelijke staat. Dus Thomas Paine die wordt misschien wel senator voor Delaware. Of die wordt vertegenwoordiger voor de staat Connecticut. Nee, wat doet Thomas Paine? Die gaat terug naar Engeland. Je begrijpt, ze vond het ontzettend leuk dat hij terugkwam. De man die dus was, ja, had geroepen de douane en alles is hier corrupt. En die koning die deugt niet. Die gaat dan die Amerikanen helpen, ja, met een opstand tegen de Engelse koning. En wat doet hij? Hij komt terug.
Hoe lang was hij weg geweest?
Moet even tellen hoor. Nou, een jaar of 8.
En hij kwam eigenlijk toch weer als diezelfde Thomas Paine terug.
Maar nu als de schrijver van bestsellers. Dus een beroemdheid in, zeg maar, het politieke en intellectuele debat.
Ja, en waar hij de koning, the royal brute of England, the pharaoh of England, the chief among plunderers. Nou ja, voor alles en nog wat had uitgemaakt.
Dus je begrijpt, ja, en laat ik zeggen, Thomas Paine was politiek niet heel tactisch en handig. Hij is dus in Engeland, bemoeit zich ook daar natuurlijk weer met de discussie. En een van de mensen met wie hij dus het hartgrondig eens was geweest over Amerika, de onafhankelijkheid en de vrijheid, was Edmund Burke. Ja, je weet, we hebben het over Edmund Burke al een keer gehad in Betrouwbare Bronnen, toen we onder andere het boek van Adam Smith, The Wealth of Nations, behandelde. Ja,
ook vertaald door Jabik Veenbaas overigens.
Precies. En Edmund Burke, die dus ook als tijdgenoot van mensen als Goethe en van Humboldt, ja, ook in die discussies rondom de Franse revolutie en de vrijheid en alles een belangrijke rol speelde. En Paine en Burke waren het dus samen heel erg eens. Die Amerikanen hebben gelijk. Maar ja, ik zei het al, Thomas Paine was wel een beetje een controverse man, een ruziezoeker. En die gaat geweldig tekeer tegen Edmund Burke, want Edmund Burke is niet genoeg pro-Franse revolutie. En daarover schrijft hij dan een boek. En dat boek, dat kennen wij als The Rights of Man.
Ja, en dat is ook eigenlijk de aanleiding van dit gesprek. Die nieuwe Nederlandse vertaling, eigenlijk de eerste volledige vertaling sinds het boek ooit verscheen. Eén keer eerder vertaald, maar denk ik nergens meer te vinden. Dat boek, waarom is dat boek The Rights of Man zo belangrijk?
Nou, wat gebeurde er? Ten eerste, net als bij Common Sense, komt hij met dat boek, zeg maar, op de markt en het is een bestseller. Dat heeft alleen al in het jaar 1791 is het 8 keer herdrukt. Dat was in die tijd waarbij drukken nog een heel ingewikkeld proces was en ook duur. Dus iets heel bijzonders. Dat is een boek in binnen een jaar 8 keer is herdrukt. Dus het is massaal gelezen in het Engeland van die tijd. Het werd onmiddellijk geëxporteerd naar de Verenigde Staten. En het werd eigenlijk iedereen in Europa die Engels kon lezen, die in intellectuele en politieke kring, die zorgde dat hij The Rights of Man van Thomas Paine kreeg.
Hij bood het ook aan de president van wat inmiddels de Verenigde Staten van Amerika was gaan heten, George Washington.
Hij draagt het eigenlijk aan hem op. En het grappige is, jij en ik denken nu, dat is niet zo raar. Het was Washington die zei, elk van mijn soldaten moet het werk van Thomas Paine lezen. Dus dit is als het ware een soort gebaar van hem weer naar George Washington.
Laat ik even de brief, zoals die vertaald is door Jabik Veenbaas, voorlezen. Kort briefje, staat ook afgedrukt in het begin van het boek. Mijnheer, ik bied u hierbij een kleine verhandeling aan ter verdediging van de vrijheidsbeginselen die mede dankzij uw voorbeeldige rechtschapenheid op zo'n voortreffelijke manier konden worden geïmplementeerd. dat de rechten van de mens even universeel mogen worden als dat door uw welwillendheid kan worden gewenst en dat u mag meemaken dat de nieuwe wereld, de oude wereld, nieuw leven inblaast, is de bede van, meneer, uw zeer dankbare en gehoorzame, nederige dienaar Thomas Paine.
Hij spreekt dus George Washington, een door de mensen gekozen staatshoofd, ja, op een toon aan alsof hij, zeg maar, een monarch is. En van deze man is een, hè, dus dat is een echt, zeg maar, democratisch gelegitimeerd staatshoofd. Hij spreekt hem dus eerbiedig aan. Hè, dus een toon die je als het ware zou, eerder zou verwachten in die tijd als je het Catharina de Grote van Rusland een brief stuurde. En dat is natuurlijk geen toeval. The Rights of Man was een explosief boek. Ten eerste zei Thomas Paine, die Fransen, die hebben het begrepen. Wat de Amerikanen al hebben voorgedaan, zijn nu in het oude Europa de Fransen aan het doen. En dat moet je dus enorm bewonderen, dat moet je aanmoedigen. En dat Edmund Burke zo vol kritiek op die Fransen heeft, terwijl hij toch zo voor de onafhankelijkheid van Amerika was, dat toont aan dat die Edmund Burke, nou, zijn ideeën kloppen niet. Hij gaat geweldig tekeer tegen een man die hem dus enorm heeft gesteund daarvoor. Maar zijn enorme aanvallen op de monarchie en hoe koningen als het ware ervoor zorgen dat een land geregeerd wordt, dat er dus altijd oorlogen zijn. Hij zei dat komt doordat het koningschap dwingt landen, ja, elkaars provincies af te pakken en er is altijd gedoe met dynastieën en de gewone man is het slachtoffer. Dat was natuurlijk op dat moment, ja, wat ik al zei, explosief. Op het moment dat hij dit boek publiceert in maart 1791 en dan deel 2, een nog antwoord, wat hij vervolgens heeft in 92 aan Edmund Burke, dat is samen vormen die dat boek dan, is in Frankrijk dus de koning Louis XVI eigenlijk afgezet. Hij is nog wel formeel koning, maar heeft niets meer te melden en probeert dan te vluchten met zijn vrouw en kinderen naar Wenen, naar haar familie. En wordt dan is hij dus vermomd als een gewone Fransman in een koets, ergens halverwege Lotharingen, opgepakt en dus als een gevangene teruggebracht naar Parijs. In Engeland had je George de Derde als koning. Die was feitelijk ook geen koning, want die was gek door een ziekte. Dus die was geestelijk gestoord en werd dus feitelijk vervangen door zijn zoon. Maar dat was een enorme, nou ja, dronkelap en wat al niet. Dus Engeland had in feite ook geen, zeg maar, gewaardeerd staatshoofd van monarchale zin. Dus om op dat moment als een pro-Amerika radicaal dus te gaan zeggen, die koningen, dat is tuig, hè, wat jij ook zei, dat was nogal wat. En dat koningschap was dus op dat moment in Europa ook kwetsbaar. Want de koning van Frankrijk was er eigenlijk al niet meer. En de koning van Engeland eigenlijk ook niet.
Ja, het zou dus ook een moment kunnen zijn waarop op min of meer natuurlijke wijze het oude koningschap verdwijnt.
Ik lees nu voor, want dan heb je ook een aardig idee van het, zeg maar, het pittige Engels wat de journalist Paine over koningen en koningschap schreef. Hij beschrijft in één zin hoe ontstond eigenlijk de monarchie. We hebben nu koningen, maar waar komt dat vandaan? Nou, zei hij, ik zal het u vertellen. A banditti of ruffians overrun a country and lay it under contributions. Their power being thus established, the chief of the band contrived to lose the name of robber in that of monarch, and hence the origin of monarchy and kings. Dus de monarchie en koningen is ontstaan doordat een bendehoofd de mensen gewoon heeft onderdrukt en zichzelf daarna koning heeft genoemd. Dat was in die tijd, en zeker in het Engeland van dat moment, wat natuurlijk vreesde voor een soort besmetting, ja, van die revolutie in Frankrijk op het volk in Engeland, niet een hele handige publicitaire zet.
Ja, ook weer een heel andere stijl, denk ik, dan als je kijkt naar wat hij beoogde met iets als common sense, zo van op een redelijke manier redeneren hoe zaken geregeld moeten worden en moeten worden ingericht.
Nou ja, hij wou in het debat in Engeland dus het punt op tafel leggen met heel veel retorische en journalistieke kracht, dat je de Fransen moest steunen en waarderen en misschien zelfs wel een beetje bewonderen in de manier waarop zij, zeg maar, de principes van de Amerikaanse revolutie, waar hij natuurlijk een van de mannen van was, aan het toepassen waren, althans dat hoopte hij, dat dacht hij, in Europa en dus in een van de allermachtigste landen van Europa, Frankrijk.
Ja, ja, voor hem eigenlijk een bewijs dat het ook op Europees gebied kon plaatsvinden. Dat het niet alleen maar in zo'n totaal nieuwe wereld als Amerika kon gebeuren.
Zoals hij schrijft aan George Washington: ik hoop dat u mag meemaken. Hij bedoelde zeggen, ik hoop dat ik zal meemaken met u. Dat de nieuwe wereld, hè, dus u met uw prachtige republiek en die mooie idealen, de oude wereld nieuw leven inblaast. Hij zegt dus in feite, Europa is dood. Nou, de koning van Frankrijk was min of meer afgezet. De koning van Engeland zat in een gekkenhuis, om het even onaardig te zeggen. Dat was dus helemaal niet zo raar dat hij dat zei. En dacht dat dat wel eens zou kunnen.
Maar tegelijkertijd, als je ook kijkt, dit boek is natuurlijk ook in de VS op dat moment ook weer rondgegaan. Alleen daar had hij inmiddels het ook al voor elkaar gekregen. Ook omdat daar het politieke klimaat ook verhardde tussen twee partijen eigenlijk. Dat hij ook niet meer al zijn vrienden allemaal helemaal op een rijtje. John Adams schijnt een keer over te gezegd hebben. Nou, hij schrijft wel aardige stukjes, maar alleen als hij gezopen heeft. Dus om even een soort van, hij kreeg het ook af en toe wel terug in zijn gezicht. En er is op een gegeven moment een hele, een schitterende brief vind ik zelf. Niet omdat het nou zo spectaculair is per se wat erin staat. Maar Jefferson schrijft dan aan Adams een brief omdat hij heeft vernomen dat The Rights of Man, die heeft hij gelezen. En hij had dat gekregen van iemand, want ja, hij had zelf nog niet, was nog niet zo vaak gedrukt. Dus hij had het weer van iemand gekregen, moest het daarna weer doorgeven aan iemand anders. Die het dan weer zou doorgeven aan weer iemand anders. Nou, zo ging dat boek dus rond. Maar wat was nou het probleem? Hij had daar gewoon een aardig kaartje bij geschreven, Jefferson. Van, want hij kende die man niet aan wie hij moest geven. Dus hij had erbij gezet van, nou, hier is het boek. Wat een mooi boek. Ik hoop dat u geïnspireerd bent. Even een vrije vertaling van mij, hoor. Maar dat had hij zo meegegeven. Maar wat dacht die man? Dat is handig. Ik ben de uitgever. Ik ga hem herdrukken. Ik ga er een voorwoord bij drukken. Dat was dat kaartje van Jefferson. Ah. Dat heeft hij erbij ingedrukt. En toen kwam er opeens...
En die uitgever dacht, daar kan ik een mooie cent mee verdienen, want we hebben weer een bestseller van Thomas Paine te pakken.
Alleen, wat was nou het geval? Toen ontstond er dus in het publiek, allemaal onder pseudoniemen, een discussie die met allemaal mensen die er zeiden dat Adams en Jefferson ruzie hadden gekregen met elkaar over het boek van Thomas Paine, The Rights of Man.
En dan heb je het dus een... en dan heb je het over de twee opstellers van de Declaration of Independence. Dus Jefferson en Adams, die dus ook toen al natuurlijk in Amerika werden vereerd. Hoewel als actief politicus, maar werden vereerd als de mannen, hè, aan wie Pen die declaration te danken was.
Ja, maar ook tegenstanders.
Ja, maar dat waren politiek. Maar ja. Het feit dus dat die dus ruzie zouden hebben over dat boek van Thomas Paine, nou, het geeft alweer aan, er was dus altijd wel controverse rond Thomas Paine.
Ja, en ook zo'n verhaal is soms een verkooptruc, hè? Want we hadden het eerder al over PG, dat vaak iemand onder meerdere pseudoniemen schreef. Dus je kunt ook een discussie in de openbaarheid met jezelf aangaan onder verschillende namen.
In die tijd gebeurde dat dus inderdaad, dat mensen onder pseudoniem met elkaar discussieerden en vaak van elkaar wisten wie dat was. Maar dan dus niet zei, ja, ik weet dat Piet dat vindt. Nee, dan gebruikt hij dat pseudoniem. Dat is iets wat wij, dat zijn wij kwijtgeraakt in de loop van de 19e eeuw. Maar in die tijd was dat eigenlijk vrij normaal.
Ja, ik geloof dat in de jaren 70-80 in Nederland Hugo Brandt Corstius dat nog wel eens probeerde. Die had ook
Piet Grijs.
Die had verschillende pseudoniemen waar die column schreef in Vrij Nederland, in de Volkskrant en op Groen Amsterdammer. En soms gingen die dan ook met elkaar in discussie.
Ja, zoals Kurt Tucholsky, weet je nog, in het Berlijn van de jaren 20. Onder allerlei schuilnamen, zelfs met zichzelf, dus ruzie maakte in die Weltbühne, dat blad. En dus dreigde met processen tegen die anderen, maar het was allemaal Kurt Tucholsky zelf.
Ja, zoals je kunt horen in aflevering 113.
Als ik nog even mag terugkomen, Jefferson die zegt dan natuurlijk tegen Adams, sorry, dat was nooit mijn intentie. Ik wil helemaal niet zo'n discussie met jou beginnen. We zijn politiek tegenstanders, maar toch ook goede vrienden. Dat schrijft hij in de ene brief. Dat tegelijkertijd, hetzelfde jaar, schrijft hij ook een brief van Thomas Paine. Waarin hij hem bedankt voor zijn schrijf. Waarin hij zegt, zoals waar sommigen vechten met het zwaard, zo schrijf jij met de pen. Daar complimenteert hij Thomas Paine over. Dus van een staatsman als Jefferson, nou, we hebben het net allemaal opgesomd wat hij allemaal heeft betekend als Founding Father, om dat te zeggen over het werk van Thomas Paine, dat zegt ook wel wat. En hij hem ook beschouwt als een vriend. Dat schrijft hij ook zelf actief nog weer terug. Nou is dat in de 18e eeuw iets andere context. Maar bij Thomas Paine durf ik wel te zeggen dat die zoveel vijanden had gemaakt dat mensen dat niet meer om aardig te zijn dat in zo'n brief opschreven. Dus het zal wel gemeend zijn geweest. Ja.
Als je in de jaren, zeg maar, de jaren 1791 en daarna een boekenkast zou zien van iemand uit de Amerikaanse elite, dan zou daar dus Thomas Paine wel met één of twee of misschien nog meer werken vertegenwoordigd zijn waarschijnlijk.
Common Sense, The Rights of Man en een aantal van die pamfletten uit de crisistijd.
Nou, als ik je vertel, men heeft geschat in die tijd dat zeg maar toen Thomas Paine in 1809 overleed, dat er van Rights of Man 1,5 miljoen exemplaren waren verkocht.
Werd hij daar rijk van?
Nee. Hij is zijn hele leven arm geweest, als een kerkrat.
Want het was nog niet zo goed geregeld met de rechten toen van boeken?
Viel nog wel mee. Het is iets heel bijzonders, dat mogen we wel even zeggen. Thomas Paine zei, ik wil dat mijn ideeën, mijn boeken, zoveel mogelijk verspreid worden en dat hele gewone arme mensen ze ook kunnen kopen. Dus die zei, ik hoef geen inkomsten, geen revenue, een beetje, maar uit die boeken van mij. Als dat bestsellers zijn, dat is mooi, want dan kan de prijs zo laag mogelijk zijn.
Vooral op zijn grote werken heeft hij, om maar zo te zeggen, slecht verdiend. Hij is daarnaast wel betaald geweest voor dingen die hij geschreven heeft. Maar
de journalistieke werk wel. Dus kijk, een kranteigenaar zegt van, nou, u betaalt voor mijn artikel. En als dat dan goed verkocht wordt, is dat leuk voor uw krant. Maar de boeken, waarin dus zijn ideeën, dus Common Sense, The Rights of Man, de fundamenten van zijn radicaal democratische ideeën, zei hij van, ik wil dat zoveel mogelijk arme mensen het kunnen lezen.
Ja, dus
heel bijzonder.
Hij is er niet rijk van geworden, zijn uitgevers misschien wel.
Reken maar,
zeker.
Dit is Betrouwbare Bronnen. Ben je enthousiast? Vertel dan ook je vrienden dat ze zich kosteloos kunnen abonneren. Betrouwbare Bronnen verschijnt dan elke week ook in hun luisterlijst.
Wat nou zo bijzonder is, extra, aan het boek De Rechten van de Mens en waarom het ook zo boeiend is om het nu nog te lezen. Niet alleen, laat ik zeggen, de polemiek met Burke over die Franse revolutie, is dat niet iets moois? Nee, dat is een groot gevaar. Maar Paine is al schrijvende, is het boek een beetje met hemzelf aan de hand gegaan. Wat je als auteur wel eens meer hebt. En hij zei eigenlijk, als die Fransen dus die Amerikaanse idealen nu gaan vertalen voor Europa, hoe zou dat er nou uit moeten gaan zien? En hij heeft eigenlijk vervolgens bijna een compleet beeld getekend, een soort houtskoolschets van een ideale, democratische, vrije samenleving. En er zitten dus dingen in zijn voorstellen van wat zou je daarbij moeten doen. Zal ik je eens wat, een voorbeeld geven wat, hij, ja, wat dan moet gebeuren? Er moet zoiets zijn als een AOW. Hij zei, de oude mensen hier in onze samenleving die niet meer kunnen werken, die zijn dus tot de bedelstaf veroordeeld. Of worden dus ziek, gaan snel dood. Of ze moeten van hun kinderen of van de familie afhankelijk zijn. En die mensen hebben hun leven gewerkt. Die verdienen dat ze een fatsoenlijke oude dag hebben. De samenleving hoort dus oude mensen een soort pensioen te geven. Hij zei ook, mannen en vrouwen moeten eigenlijk alle twee kiesrecht hebben. Die moeten mee kunnen beslissen. We hebben het dus over 1791. Wat hij ook zei.
130 jaar voordat in Nederland vrouwen kiesrecht kregen.
Hij was een vroege Humboldt. Hij zei, de overheid hoort goed georganiseerd, publiek gefinancierd onderwijs te hebben voor ieder kind. Weet je nog dat Wilhelm van Humboldt in 1810, dus dat is 20 jaar na dit boek, dat voor het eerst als idee en het concept doorvoerde dus in Brandenburg-Pruisen, waarbij hij dus de vader is van het moderne onderwijs in de hele wereld en van de universiteit, ja, in de hele wereld. Maar het concept, het hele idee erachter staat in The Rights of Man van Thomas Paine. Nog iets, hij is de bedenker van de New Deal van Franklin Roosevelt.
Die kwam toch veel later.
Ja, maar hij schrijft in dat boek, een van de taken van de overheid in die nieuwe samenleving zoals hij die wilde, is dat als mensen geen werk hebben, dan gaan dus die kinderen eraan. En die moeten naar school. En die mensen raken aan de drank. En dat is allemaal armoede en ellende. Hij zegt, dat moet je niet willen als samenleving. Dus de overheid moet zorgen voor publieke werken. Zodat mensen zonder werk, in de bouw, ja, in dat die dus een baan hebben. Dus dan gaan we maar havens verbeteren. Ja. En we gaan, ja.
Je zou kunnen zeggen, een vroege vorm al van anticyclisch economisch beleid.
Het is in elk geval, het is dus niet helemaal toeval dat Franklin Delano Roosevelt Thomas Paine nog wel eens aanhaalde. Want een aantal van dit soort dingen, dat je denkt, nou, dat is een beetje Roosevelt. En dan natuurlijk, hij was natuurlijk voor republikeinse regeringsvormen. De koningen moesten weg. En hij was ervan overtuigd dat als je dus de monarchale systematiek zou afschaffen, dat er dan ook tussen landen bijna nooit meer oorlogen zouden zijn. Zijn idee was, de oorlogszucht van landen, hè, met name ook de Europese landen, komt doordat die vorsten, als het ware in de loop der eeuwen, ja, die hebben tegenstellingen opgebouwd en die gebruiken als het ware hun land om hun privé dynastieke conflicten uit te vechten. En hij zegt, als je dus geen vorsten meer hebt, dan heb je ook eigenlijk geen oorlogen meer nodig. Om die reden was hij dus ook, ja ja, voorstander van de afschaffing van het House of Lords. Hij zegt, want dat is, per mijn wezen erop, erfopvolging van machtige lieden die daar van maar één ding zitten, namelijk voor zichzelf en hun familie. Hij was echt een echte politieke radicaal in zijn ideeën over democratie en vrijheid.
Hij vond ook dat een koning die daadwerkelijk nog iets te zeggen had, ook niet samen kon gaan met een systeem van een parlement, omdat je bij een absolute monarch moet je de wijsheid van die monarch bovenaan zetten. Die kun je niet betwisten. En dat kun je niet zeggen dat je dan tegelijkertijd een afvaardiging hebt vanuit de bevolking die dat dan moet gaan controleren en andersom. Dan heb je een soort van tegenstelling die hij als tegennatuurlijk ook zag. Want dat systeem, daar was hij gewoon zo fundamenteel tegen. Omdat het gewoon volgens hem, ja, een soort van als een bijna een wiskundige som niet klopte.
Hij schreef dus al dingen op die eigenlijk later een enorme inspiratie voor Franklin Delano Roosevelt waren. Voor de New Deal. Maar hoe dacht hij dan dat te kunnen financieren?
Ja, ga maar na. Scholen zoals Humboldt, ja, ging doorvoeren in Duitsland. De New Deal van Roosevelt, de pensioenen van het akkoord van Mariette Hamer en Koolmees, wie moest dat betalen? Nou, dat wist u, ook dat wist Thomas Paine precies. 1. De rijken. Hij zegt, je moet een belastingssysteem hebben waarbij de rijke mensen meer betalen uit hun vermogen dan de arme mensen.
Dus een progressief belastingssysteem.
En nog iets, hij was niet voor niks tegen erfopvolging. Belasting op testamenten. Een hele sterke erfbelasting. Als je rijk bent geworden, dan hoeft het niet zo te zijn dat jouw kinderen daardoor automatisch na jouw dood ook rijk zijn. Ja,
dat is een argument wat je nu af en toe ook hoort, want de redenering is dan, die kinderen hebben er eigenlijk niks voor gedaan, voor die enorme hoeveelheid vermogen. Aan de andere kant wordt dan altijd gezegd in zo'n discussie, ja, dan gaan die ouders het geld op een andere manier opmaken voordat ze dood zijn. En dat is misschien ook niet zo nuttig.
Nou ja, laat ik zeggen, de nuttigheidsdiscussie is hier, was zeker bij Thomas Paine niet het eerste punt. Het was zijn diepe afkeer van dus de machtconcentratie in de aristocratie, de koninklijke dynastieën. En dus de rijken, ja, die dus rijk waren door dus die voortdurende erfopvolging. En dus dat concentreren van nog meer landerijen, nog meer slaven, nog meer, ja?
Ja, eigenlijk waar Karl Marx later Das Kapital over schreef en wat in moderne tijd door Thomas Piketty beschreven wordt.
Thomas Paine is, als je kijkt naar de economische kant van zijn ideeën, in hoge mate, wij zouden nu zeggen, een linkse democraat.
Pirmin, was hij een socialist?
Nou, ik denk dat dat lastig te verenigen valt met zijn andere ideeën over vrijheid en individuele rechten voor personen. Als je het als een klassiek socialist zou omschrijven, dan komt dat denk ik niet geheel overeen met elkaar.
Zou je misschien beter sociaal-liberaal kunnen zeggen?
Ja.
Vanuit
een
Nederlandse blik.
Als je een vergelijking zou moeten maken, dan vind ik dat wel een goede vergelijking, ja.
Maar Rob Jetten is niet zo'n ruziezoeker als Thomas Paine.
En hij heeft ook nog niet een hele boekenkast volgeschreven.
Nou, dat kan altijd nog. Dat kan altijd nog. Nou, je begrijpt wel, als je dus een pamflet schrijft, hè, wat de basisgedachte van die onafhankelijkheidsdroom van Amerikanen is, waar je er honderdduizenden van koopt, en je schrijft een boek van over the rights of man, en daar verkoop je er dus 1,5 miljoen van in, nou, zeg maar 10, 15 jaar. Ja, dan is één ding wel duidelijk. Dan is de impact van wie je bent en wat je doet enorm. Dat vond de Britse regering in 1792 ook. Die kregen een beetje genoeg van meneer Payne. Een pain in the ass, zou je bijna zeggen. Ja. En wat gebeurt er? Hij krijgt een tip. Hij krijgt een tip van iemand die de liefhebbers van de literatuur allemaal kennen. William Blake, de grote Engelse dichter uit die tijd. Een radicaal politiek. Ook, maar dan in de poëzie. Radicale visioenen van een soort mooie wereld ook schreef. En die tipte dat hij had gehoord van een bevriend kamerlid in de House of Commons, dat Thomas Paine zou worden aangeklaagd wegens hoogverraad, opgepakt en de rights of man zou worden verboden in Engeland.
Dus hij moest zo snel mogelijk zijn biezen pakken.
Dus die zei, je doet er verstandig aan om weg te gaan. Nou, jij en ik denken dan, ik neem de boot naar Philadelphia.
Ja, terug naar Amerika.
Zo niet Thomas Paine. Ik zei al, een leven als een film. Hij dacht, ik heb die Franse revolutie zo verdedigd. Ik verhuis naar Frankrijk.
Het Valhalla.
Hij komt dus in Frankrijk aan. Wordt daar als een held van de vrijheid. He, die dus door die Britse monarchie dus zou worden gevangen gezet. En wiens boek verboden werd. En in Frankrijk het land van de droit de l'homme en van de vrijheid. La liberté, égalité, fraternité. Hij was een held. Hij heeft dus overal lezingen gehouden in Frankrijk, in het Engels. Dat werd dan vertaald en hij werd toegejuicht. En toen hebben de Fransen zelfs het ultieme eerbewijs aan hem gegeven. Hij is tot erelid benoemd, hoewel geen Fransman, van de Convention Nationale. Dus van het parlement van de revolutie. Je zou denken, nou, dit is het hoogtepunt in zijn leven. En hij laat zich bejubelen. Hij trouwt met een mooie Française. Hij gaat in een paleisje in Parijs wonen. Nee, hij ging ruzie maken. Hij zit in de Convention Nationale. En een van de eerste grote debatten waar hij aan hij zou kunnen bijdragen, was over koning Lodewijk de 16e. Ik had net verteld, die had geprobeerd te vluchten naar de familie van zijn vrouw, de arme man. Opgepakt, ja, in Varennes. Dus met zijn koets als gevangene terug. En toen zei het parlement, ja, wat moeten we met die koning?
In een tijd dat de guillotine klaar stond.
Ja. En de radicale vleugel van de Convention Nationale zei, deze koning is een verrader. Want die wilde dus naar Wenen vluchten, naar de familie, om dan met de legers van Habsburg en Pruisen en de Russische tsaar de revolutie te onderdrukken en dan in Versailles opnieuw te regeren. Hij heeft het volk verraden. Hij moet worden gedood. En je zou zeggen, nou, daar stond natuurlijk een applaudisserende Thomas Paine. Yes! Kill the bastards! Hè? Die koningen. Nee. Thomas Paine, tot ieders verbijstering natuurlijk in die Convention Nationale, zei, ja, die koning die deugt niet. En die Lodewijk de 16e, het is een beetje een sulletje. Laten we eerlijk wezen, dat wist ook iedereen. Eigenlijk wel iemand met een goed hart. Hij stond als bekend als een hele lieve vader van zijn kinderen. Dat was bij koningen in die tijd niet gebruikelijk.
Hij heeft de Amerikaanse revolutie gesteund.
En kortom, was dus Thomas Paine zegt, laat die man nou toch naar Wenen gaan. Dan gaat hij dan in Tirol in een of ander kasteeltje zitten met zijn vrouw en zijn kinderen. Je moet als republiek, als vrij Frankrijk, daar moet je boven staan tegen deze bloeddorst. Dat is wat die koningen vroeger allemaal deden. Dus Thomas Paine stemde tegen, als lid van de Convention Nationale, tegen de onthoofding van Lodewijk de 16e. Maar ja, hij zat bij de minderheid. Dus de meerderheid. En hij heeft dus gezegd, ik vind dit onmenselijk.
Hij stond daar natuurlijk zonder dat hij Frans kon. Dus hij had een vertaler naast zich staan. En er werd dus de hele tijd door andere mensen in de zaal in twijfel getrokken of wat de vertaler zei wel wat daadwerkelijk was wat Thomas Paine in het Engels aan het beweren was. En die knikte dan weer van ja, dat klopt wel wat ik zeg.
Bijna werd de vertaler nog naar de guillotine geleid.
Het had waarschijnlijk weinig gescheeld.
Ja, nou, je begrijpt. Zoals we vaker in dit soort situaties, een onderwerp wat we ook wel eens aan de orde hebben gehad in deze podcast, de radicalisering was niet te stuiten in de Franse revolutie. De jonge, briljante jurist Maximilien Robespierre werd de grote baas van Frankrijk en het moest allemaal nog radicaler. Dus ook de koningin werd onthoofd, de arme Marie Antoinette, de Oostenrijkse prinses. En ja, iedereen die dus tegen het onthoofden van de koning had gestemd. Was dus een verrader van het volk en de revolutie. Dus de arme Thomas Paine. De grote man van vrijheid, democratie, een onafhankelijk Amerika. Waar Frankrijk en de idealisten in Frankrijk als Robespierre allemaal zo achter hadden gestaan. Die werd dus in de gevangenis gestopt in Parijs. En hij stond dus op de nominatie om net als koning Louis XVI en Marie Antoinette. Onder de guillotine te worden gelegd.
En dit is dus het gruwelijke wat je vaak ziet bij revoluties. Wat je ook zag in de jonge Sovjet-Unie bijvoorbeeld. Dat alle kameraden toch ineens voor hun leven moesten vrezen. Dat was in die Franse revolutie heel erg aan de orde.
Nee, daar is dat dus begonnen. Een van de bijzondere dingen van de Amerikaanse revolutie. Daarom is die ook zo extra interessant. Is dat die er dus in geslaagd is na die revolutie. Een soort gematigd, vrij soort samenleving te ontwikkelen.
Dat was ook wat Edmund Burke zo sympathiek vond aan die Amerikaanse vormgeving van die revolutie.
En waarom hij dus waarschuwde dat hij zegt, die Fransen die zitten hier niet goed. En Thomas Paine zei, die Fransen zijn geweldig. En dan komt hij dus zelf daar in die revolutie aan. En wie is even de eerste verschrikkelijkste slachtoffers van deze radicalisering waar Burke zo voor waarschuwde? Thomas Paine. Dus die zit in een gevangenis in Parijs. Van 28 december 1793 tot 4 november 1794.
Bijna een heel jaar.
En wat heeft hij in die gevangenis gedaan? Raad eens, Jaap.
Hij heeft geschreven. Kan niet anders.
Nou, als je dacht dat de boeken tot op heden controversieel waren van Thomas Paine, dan heb je het mis. Want dan heeft hij nog een soort van, ja, je kunt zeggen, denk, ja, dat is zijn laatste grote werk. The Age of Reason. Weer een erg pakkende titel.
Het tijdperk van de reden. Dan zit je dus in de gevangenis van een regime dat zichzelf redelijk vindt. Het ultieme, ja, verlichting. Daarbij dus honderdduizenden mensen aan het doden was. Ook op het platteland. Denk aan de Vendée. Het bloedbad van de stad Lyon. Allemaal ten gunste van de reden.
Maar Thomas Paine die dacht van, nou, ik ben al flink bezig geweest met de aristocratie, met de koningen. Nou ja, dat is natuurlijk nog een ander bepaald sterk instituut wat hij ook nog kon aanvallen. En dat was natuurlijk de kerk. En wat heeft hij toen gedaan? In twee delen. Het eerste deel, dat is echt werkelijk waar. Ik weet even niet of het nou het eerste of tweede. Eén van beide delen. Ik kan niet aanraden per se om dat deel te lezen. Dat is eigenlijk alleen maar een uiteenzetting met een paragraaf uit de Bijbel. En dan daarachter waarom Thomas Paine vindt dat dat niet klopt.
Hij doet dus eigenlijk een radicale aanval op de Bijbel en dus op de kern van het geloof.
Hij zegt uiteindelijk daarin, alles wat je in de Bijbel leest is hearsay upon hearsay. Het is gewoon verhalen die mensen aan elkaar hebben doorverteld. En het is aan mij, met de middelen van de reden, om te bepalen of ik daarin geloof of niet. Dus hij was niet per definitie tegen geloof of het afwijzen van God aan zich, maar wel tegen de kerk als instituut en alles wat daarbij hoort.
Eigenlijk was het hem vooral te doen om de georganiseerde religie die perverteerde.
Ja, in de zin van dat de kerk dus een ook wereldlijk instituut was. Dat dus onderdeel was van dat machtsinstituut van die koningen, die aristocratie. Wat natuurlijk in Frankrijk ook onderdeel van de revolutie was. Van tegen de katholieke kerk, die natuurlijk zo dominant ook was in Frankrijk. En in dat opzicht viel hij dus in feite de mensen die hem vervolgden in Frankrijk in de gevangenis stopten, nog bij ook met zijn analyse.
Maar het werd hem niet in dank afgenomen, bijna door niemand meer. En de vrienden die hij nog over had, die werden met de dag minder ongeveer.
Waarom eigenlijk niet? Want je kunt ook zeggen, het is de consequentie van dat, tussen aanhalingstekens, redelijke denken.
Als je het relateert in ieder geval aan de Verenigde Staten, waarin je kunt zeggen dat veel van die founding fathers misschien van een generatie waren waarin zij het goddelijke zochten in de wetten van de natuur en minder in georganiseerde religie, tot ze in zoverre het wel met hem eens konden zijn. Maar het echt daadwerkelijk helemaal afbreken van A tot Z, het ontkennen eigenlijk van wat er in de Bijbel staat dat het niet waar is, dat was voor de meesten toch een brug te ver. Want om het aan te geven, Jefferson was nog wel zo gefascineerd met de Bijbel tot hij helemaal uit knipsels het zo had hergestructureerd dat het volgens hem klopte. Dus Thomas Paine bracht dat echt nog een stap verder met zijn boek.
En zoals vrijwel elke president, het woordje vrijwel kan ik weglaten, in toespraken citeerde uit de Bijbel.
Nou, wel lastig om precies te zeggen of, laat ik zo zeggen, in de Verenigde Staten de rol van het citeren van de Bijbel door politieke figuren is iets wat in de 19e eeuw pas echt onderdeel is geworden van die traditie.
Ja.
Jaap, jij zegt dit, ik begrijp dit, maar je hebt niet gelijk. Het citeren van, zeg maar, godsdienstige begrippen, bijbelversen en dergelijke, was zeker in die 18e eeuw, begin 19e eeuw in Amerika, not done.
And doubt by their creator.
Juist.
Interessant, want dat vind ik altijd een van de grote verschillen tussen bijvoorbeeld de Nederlandse politieke cultuur en de huidige Amerikaanse cultuur. In Nederland heb je eigenlijk alleen iemand als Kees van der Staaij en enkele keer ook wel iemand van de ChristenUnie die nog naar de Bijbel verwijst, maar de meeste andere politici blijven daar in Nederland verre van. En als ik Obama hoor of als ik Trump hoor, ze pakken allebei op bepaalde momenten de Bijbel erbij.
En dus de ontwikkeling in de Verenigde Staten op dit punt is dus eigenlijk de tegendraadse van in Nederland. Nederland kende juist een heel sterke door de godsdienst, het protestantisme, ja, beïnvloede politieke cultuur. Dat is langzaam verdwenen, hè, ook door met de ontzuilingen, de secularisatie. In de Verenigde Staten zie je het omgekeerd. Dat begon dus als een 18e eeuwse verlichtingssamenleving. En men sprak ook in dat soort taal, zeker mensen als Jefferson. En pas veel later ging men daar dus One Nation Under God en allemaal dat soort dingen. En I Pledge Allegiance to the Flag. Dat is allemaal veel, veel later.
En tegelijkertijd, wat denk ik wel, wat je zowel in Nederland ziet als in Amerika onder veel gelovigen, is dat ze zeggen, ja, die kerk en in katholieken in Nederland zeggen dan, ja, die paus. Ik heb een persoonlijke relatie met God. En dat was eigenlijk zoals Thomas Paine ook over religie nadacht.
Of ga ik Thomas niet, Paine, ja, ik wil mijzelf zeker niet hier als groot kenner van religie neerzetten. Maar als ik Thomas Paine, ook als je de werken leest die over hem zijn geschreven, als je dat dan vergelijkt met Jefferson, dus die dat echt het goddelijke zocht in de natuur, tot Thomas Paine, dat misschien nog in die zin voor zichzelf zou je kunnen stellen dat hij nog een stap verder bracht tot alles wat goddelijk is, is om je heen. En het is voor mensen niet te begrijpen om dat te kunnen uitleggen, om te kunnen duiden. Dus daarom kun je dus ook dat bruggetje maken naar de mensen die dat dus wel doen en daar ook een machtspositie aan ontlenen, tot hij daarom zo'n hekel aan dat soort instituties had.
Ja, je moet die pretentie dus niet willen hebben, zei hij eigenlijk.
Ja, je kunt het uiteindelijk niet begrijpen. Dat is zo, ja.
En wat heel kenmerkend is voor, zeg maar, de zogenaamde radicale verlichting, was dus zijn behoefte om, als het ware, de Bijbelse geschriften als intrinsiek onwaar te, zeg maar, te ontmaskeren. He, dus die paus en die bisschoppen en die dominees, die zitten een verhaal te vertellen en het is allemaal niet waar en doen ze maar om één reden, vanwege het geld en de macht. Daar is natuurlijk in de loop van de 19e eeuw met de kritische bijbelonderzoek, en zeker in deze eeuw, is dat natuurlijk allemaal veel meer genuanceerd. Dat hearsay upon hearsay. Daarvan zegt men, ja, die verhalen hebben bijvoorbeeld het Joodse volk eeuwenlang doorverteld. En we weten nu dat dat allemaal hele bijzondere, nou ja, ook historische aspecten heeft.
Ja.
Dat was in de 18e eeuw allemaal een beetje anders. Maar ik wou eigenlijk terug naar Thomas Paine, ja, in die gevangenis.
Dit was een uitstapje. Hij zat in die gevangenis.
Ja, hij zit een boek te schrijven. En nou weten wij inmiddels, dat is een heel filijn klein puntje, hij zat in die gevangenis. En je zou toch denken dat zijn vrienden in Amerika tegen de collega geestverwanten in Parijs zeggen, ja, maar dat moet je nou niet doen. De schrijver van Common Sense, de man die ons zo inspireerde in die vrijheidsstrijd en Washington zo geïnspireerd heeft, Dat moet u niet in de gevangenis stoppen.
Bij wijze van spreken zouden ze kunnen zeggen, wij sturen een ticket, dan kan hij de boot nemen en terugkeren naar Amerika.
Maar wij weten, dat is toch mooi historisch onderzoek, dat de ambassadeur, dus de gezant van de Verenigde Staten, de Nieuwe Republiek in Parijs, een van de mensen was die wel aangemoedigd heeft dat Thomas Paine een kopje kleiner gemaakt zou worden. Want het was wel een hele lastige man. En hij had bovendien George Washington ook ontzettend beledigd in brieven. Want Washington was niet radicaal genoeg. Die maakte eigenlijk niks waar van die mooie idealen van de revolutie. En dus in Amerika was in de partijstrijd over hoe gaan we nou die nieuwe revolutie en die nieuwe republiek invullen, Thomas Paine ook weer zo omstreden geraakt. Dat is dat in dit geval dus de ambassadeur van Amerika in Parijs tegen de Franse, zeg maar, politie zijn. Nou, pak hem maar op hoor.
Zou die ambassadeur dat gecoördineerd hebben met de president George Washington zelf?
Het zou mij volstrekt niet verbazen.
Maar het valt ook niet te bewijzen. Nee.
Nou.
Tenminste, niet dat ik weet. Nee.
En ik zei al, hij zat dus tot 4 november 1794 in Parijs in de gevangenis te wachten tot het zijn moment daar was voor de guillotine. Dus er is op 3 november 1794 iets gebeurd, zou je dan denken, dat hij vrijgelaten werd. Inderdaad. Thomas Paine is letterlijk op de valreep gered van de executie. Want in begin november 1794 is er staatsgreep gepleegd in Parijs, waarbij Maximilien Robespierre ten val werd gebracht als leider van de revolutie. En toen hebben ze dus zijn vijanden, waaronder Thomas Paine en anderen die dus nog niet waren onthoofd en ook bijvoorbeeld tegen de onthoofding van koning Lodewijk hadden gestemd, hebben ze toen vrijgelaten. En Thomas Paine is dus toen, was hij weer vrij, man.
En wat deed hij toen?
Als door een wonder. Nou, toen ging hij natuurlijk dat boek uitgeven. Ja.
Hij bleef nog even in Parijs.
Ja, dat boek moest worden uitgegeven. En is vervolgens uiteindelijk in 1802.
Dat is een hele tijd later.
Is hij toch weer naar Amerika gegaan. Want hij had het idee dat land, dat was toch goed terechtgekomen. Daar werd hij toch bewonderd, was zijn idee. Hij had dus weinig gevoel ervoor dat de publicatie van The Age of Reason plus zijn aanvallen op mensen als Washington, als lang niet radicaal genoeg, ongeveer al zijn glazen in Amerika had ingegooid. Dus de arme man komt in Amerika aan. Dat is echt zo vermakelijk. En heeft natuurlijk geen geld. Want hij had daar in Parijs in de gevangenis gezeten. En van die boeken was hij zo mooi en edel van karakter, dat hij daar geen geld voor wilde hebben. En hij ontdekte dat hij dus in Amerika niemand hem een baan wilde aanbieden. Hij heeft geprobeerd. Misschien wil iemand mij steunen. Dat ik nog meer boeken kan schrijven. Nee hoor. Toen heeft dus een voorstander van de radicale vleugel in Amerika, heeft in het Huis van Afgevaardigden een wet ingediend om Thomas Paine als schrijver van deze belangrijke, inspirerende boeken een pensioen te geven, namens een dankbare Amerika. En dat heeft dus geen meerderheid gehaald in het Huis van Afgevaardigden. Omdat een heleboel afgevaardigden zeiden, nee, maar is een hele inspirerende man. Prachtige boeken, common sense, geweldig. Maar mijn kiezers zijn niet erg blij in de achterban van mijn district met dat boek over de Bijbel. Daar ga ik de volgende verkiezingen niet mee winnen als ik dat als aanval krijg. Het is net het Amerika van vandaag, zou ik kunnen zeggen.
Ja, en de
achterban in mijn district gaat dat niet pikken.
En de verhalen over Thomas Paine en drank en hij een beetje mystiek en allemaal van dat soort dingen. Nadat hij uit de gevangenis komt, ook in de jaren in Parijs gaan, zit hij niet meer echt op die politieke discussie. Dat hij dat soort, die puntige werken die men ook belangrijk dan vindt, niet meer oplevert. En ja, dan zie je ook gewoon dat hij gewoon zijn populariteit eigenlijk gewoon aan het verliezen is. En los van dus wat hij geschreven heeft, tot het gewoon, de verhalen over drankmisbruik die John Adams nogal vaker beschreef in zijn brieven. Van hij, nou ja, de beste man kan wel aardig schrijven, maar alleen als hij gedronken heeft. Dat laat misschien ook wel wat zien over Thomas Paine.
Maar een ontzettend interessant verhaal over een hele interessante persoonlijkheid die geweldige, ingenieuze dingen heeft geschreven.
Een avonturenroman.
Maar zichzelf toch vaak
in de weg zat.
Ja.
En wat gebeurt er dus? Hij moet dus meemaken dat land wat hij mee had helpen oprichten. Ja? En die mensen had geïnspireerd. Dat er een meerderheid van het parlement, dingen waar hij dus voor was. Hè, parlementaire regering. Dat je meneer Paine moesten we maar geen pensioentje geven. Want onze kiezers in mijn district in Rhode Island gaat mij dan bij de volgende verkiezing over anderhalf jaar niet herkiezen. En dat vind ik toch belangrijker. Best pijnlijk eigenlijk. Nou, toen heeft uiteindelijk de staat Pennsylvania en de staat New York, daar had een meerderheid van het regionale parlement gezet. Dat is toch wel een beetje pijnlijk. Thomas Paine heeft toch echt wel wat voorgesteld voor ons Amerika.
Dus ze zouden hem eigenlijk daar kunnen adopteren.
Dus toen heeft de staat Pennsylvania, geloof ik, hem een heel klein pensioentje gegeven. Van nou, doe dat nou maar voor die man. En de staat New York zei, we hebben nog wel ergens een boerderijtje. En dat is staatseigendom. En toen hebben ze hem in het dorpje New Rochelle een boerderijtje gegeven dat hij dan, waar hij dan kon wonen. En dan kon hij zijn boeken schrijven. En dan kon hij dat pensioentje uit Pennsylvania uitgeven. En daar is hij in 1809 gestorven. Mede doordat hij een flinke innemer was. En in de krant van New York van 1809 stond een necrologie van Thomas Paine. Thomas Paine is overleden op zijn boerderij in New Rochelle. En ik lees nu voor wat die krant schreef. He has lived long, did some good and much harm. Het controversiële aspect van Thomas Paine heeft zelfs zijn gebeente na zijn dood nog parten gespeeld.
Hoezo?
Ja, ik zei al, het is een avonturenfilm. 10 jaar na zijn dood zei een beroemde Britse radicale politicus journalist, Bulmer Cobbett, die zei, wij Britten, wij moeten ons schamen. Thomas Paine was een Brit, een jongen uit Londen, heeft radicale ideeën gehad. Wij moeten hem eren. En die heeft aan de Amerikanen gevraagd, mogen wij het gebeente van Thomas Paine opgraven in New Rochelle en naar Engeland brengen en hem daar een monument en een graf geven. Waarop de gemeente in New Rochelle zegt, ja, dat mag, doe maar. Dat is toen een beetje misgegaan, want toen bleek er in Engeland niet genoeg geld te zijn voor dat monument. En uiteindelijk zijn de beenderen van Thomas Paine verloren geraakt en niemand weet dus waar de resten van Thomas Paine zijn. Dus zelfs na zijn dood was er nog gedoe over zijn lijk.
Dat is wel heel triest, want in Nederland praten we over de beenderen van Johan van Oldenbarneveld, maar het komt dus vaker voor.
Deze vergelijking is al aardig, ja. Alleen met dit verschil, Thomas van Oldenbarneveld is wel onthoofd door een vorst.
En zo is de cirkel rond, PG.
Bij alle humor en ook wat dingen. We kunnen er niet omheen om nog eens even te onderstrepen voor de luisteraars. Dat de impact van Thomas Paine en zijn werk niet alleen in Amerika enorm is geweest. De man is nooit senator geweest, gouverneur. Maar hij is echt een van de founding fathers. En een van de grote ideeënmensen van de Amerikaanse staat.
Ja, en dan vooral in zijn rol om dat over te brengen op de gewone man en vrouw.
En natuurlijk ook enorme invloed na zijn dood op de abolitionisten. De mensen die zeiden, die slavernij, dat is een vloek. Die moet worden afgeschaft. Dat komt ook uit het werk van Thomas Paine. Misschien is het wel leuk om nog even eraan te herinneren dat we begonnen met Barack Obama.
Ja.
Dus dat een president in de 21ste eeuw op zijn belangrijke toespraak denkt, ik moet Thomas Paine citeren. Dan denk je, is dat nou omdat Barack Obama een hoogleraar staatsrecht is geweest en dus dat allemaal heeft gelezen? Nee, dat hebben meer presidenten gedaan. Bijvoorbeeld, en dat geeft aan van hoe belangrijk Thomas Paine als inspirator is geweest. Franklin Delano Roosevelt heeft Thomas Paine aangehaald in een van zijn allereerste grote boodschappen aan het Amerikaanse volk, toen Amerika dus door de overval op Pearl Harbor onderdeel was geworden van de Wereldoorlog en dus ook tegen Nazi-Duitsland, Japan, Italië streed. Toen heeft hij dus zich verantwoord aan het Amerikaanse volk van ik ga het zo aanpakken. En dat eindigt, die boodschap, echt op zijn Rooseveltiaans, met die geweldige retorische gave van die man. Die zegt dan, hij zegt Thomas Paine, en het grappige is, iedere Amerikaan die dus die boodschap van de president hoorde of las, wist dus wie Thomas Paine was. Want de president zegt, Tom Paine, die zat in die tent bij George Washington en schreef op een trommel van een van de soldaten als zijn tafeltje de woorden, these are the times that try men's souls. Wat ik al eerder citeerde, hoe dat zo'n belangrijke iconische tekst is geworden. En toen heeft Roosevelt toegevoegd, ook nog, tyranny like hell is not easily conquered. Yet we have this consolation with us, that the harder the conflict, the more glorious the triumph. En bij tyranny ging het dus nu niet om de koning van Engeland, maar om Hitler. Voor alle helderheid. En dan, toen heeft dus Roosevelt daar deze twee zinnetjes aan toegevoegd. Dat was dus de uitsmijter van deze boodschap. So spoke Americans in the year 1776. So speak Americans today.
Ladies and gentlemen, the President of the United States.
The task that we Americans now face will test us to the uttermost. Never before have we been called upon for such a prodigious effort. Never before have we had so little time in which to do so much. These are the times that try men's souls.
Tom Paine wrote those words on a drumhead by the light of a campfire. That was when Washington's little army of ragged, rugged men was retreating across New Jersey, having tasted naught but defeat. And General Washington ordered that these great words written by Tom Paine be read to the men of every regiment in the Continental Army. And this was the assurance given to the first American armed forces. The summer soldier and the sunshine patriot will in this crisis shrink from the service of their country. But he that stands it now deserves the love and thanks of man and woman. Tyranny, like hell, is not easily conquered. Yet we have this consolation with us, that the harder the sacrifice, the more glorious the triumph. So spoke Americans in the year 1776. So speak Americans today.
Dus president Roosevelt op het dieptepunt van dat Amerika overvallen is en in die oorlog komt, wie haalt hij aan? Thomas Paine. Dat zegt wel iets.
Een inspiratie om het boek ook nu weer ter hand te nemen in de nieuwe vertaling uitgebracht door Wereldbibliotheek.
En zoals ik beloofde, zei ik voor de Europeanen van vandaag, zit er ook nog inspiratie in. Ik lees voor het slot van deel 1 van het boek, bladzij 185, in die mooie vertaling van Veenbaas.
Lees voor, PG.
Thomas Paine schrijft dan over zijn tijd en over de toekomst die hij voor zich ziet. De huidige ontwikkelingen leren ons dat geen enkel type hervorming in de politieke wereld voor onwaarschijnlijk mag worden gehouden. We have it in our power to start the world anew. Dat zegt hij dan in een andere formulering. Het is een tijdperk van revoluties waarin we alles kunnen verwachten. De vorstelijke samenzweringen die een oorlogssysteem in stand houden, kunnen het ontstaan van een volkerenbond uitlokken om dat af te schaffen. En een Europees congres dat de ontwikkeling van vrije overheden en de onderlinge beschaving van de volkeren bevordert, is iets wat op dit ogenblik waarschijnlijker is dan de revoluties van Frankrijk en Amerika en de binding tussen die landen dat ooit waren.
Met andere woorden, een Europees congres, de oorsprong van misschien wel wat we nu de Europese Unie noemen, lag al in die revolutionaire tijd beslagen in deze woorden van Thomas Paine.
Hij zegt, als je in Amerika zo'n revolutie kunt hebben, die slaagt met die nieuwe republiek. En als je in Frankrijk een revolutie kunt hebben waarin de mensenrechten op dat moment centraal stonden. Dan is het ook mogelijk dat dus de volkeren in Europa bij elkaar komen, oorlog afschaffen en een congres, dus een samenwerking ontstaat van volkeren waarbij ze ook elkaars beschaving en de vrede verhogen. Wauw. Bladzij 185 van De Rechten van de Mens van Thomas Paine.
Zullen we hierbij dit gesprek afsluiten met opnieuw PG de conclusie dat iets van enkele eeuwen geleden nog steeds een inspiratie kan zijn voor het heden.
Hoe brandactueel een man als Thomas Paine, hoe brandactueel dat nog is.
Dankjewel PG en dankjewel deze keer ook Pirmin Oldeweghuis. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen aflevering 115. Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. Overweegt u Betrouwbare Bronnen te sponsoren of in deze podcast te adverteren? Stuur dan een mailtje aan Flip Kilian Adams. Dat is flip@dagennacht.nl. En misschien wil jij als luisteraar ons ook wel helpen Betrouwbare Bronnen mogelijk te maken. Een donatie zou hartstikke fijn zijn. Dat kan via onze nieuwe website vriendvandeshow.nl/bb.
Daar kun je ook terecht voor een opmerking bij deze aflevering of bij een van de andere afleveringen. Het is de bedoeling dat die site vooral een plek wordt waar luisteraars, de gasten en de makers van Betrouwbare Bronnen elkaar kunnen vinden. vriendvandeshow.nl/bb. Tot de volgende keer.
Betrouwbare Bronnen wordt gemaakt door Jaap Janssen in samenwerking met dagennacht.nl.
Hey, psst. Luister je deze podcast via een gratis app? Klinkt leuk, maar je betaalt met je aandacht, data en tijd. Wil je weten hoe we de controle op ons digitale leven terug kunnen winnen? Kom op 6 en 7 juni naar de Public Spaces conferentie in Pakhuis de Zwijger. Check publicspaces.net.